De lezing uit Gods heilig woord kunt u deze middag vinden in Psalm 119, daarvan de versen 9 tot en met 32. Schriftlezing voor deze middag, Psalm 119, de versen 9 tot en met 32. We noemden nu als schriftlezing Psalm 119, te beginnen bij het 9e vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ik ben vrolijker in de weg uwer getuigenissen dan over allen rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te allen tijden. Gij scheldt de vervloekte hoovaardigen die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel drupt weg van treurigheid. Richt mij op naar uw woord. Wend van mij de weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heere, beschaam mij niet. Ik zal de weg uwer geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. Tot zover onze schriftlezing. Met de hulp van de drie-enige God willen we in de verkondiging van het woord stilstaan bij Psalm 119, in het bijzonder het 24e vers. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. In drie gedachten willen we bij deze woorden stilstaan. Ten eerste Gods getuigenissen. Die zijn voor de dichter tot raad, maar ook tot vermaak. Gods getuigenissen ten eerste, tweede gedachte tot raad, ten derde tot vermaak. Gods getuigenissen tot vermaak en tot raad. Ten eerste Gods getuigenissen. Want de dichter spreekt, gemeente, van uw getuigenissen, Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. We staan vanavond stil, vanmiddag stil, bij de langste psalm. De psalm die wij nu mogen overdenken is met grote afstand de langste van allemaal. Het is zelfs met grote afstand het langste hoofdstuk in heel de Bijbel. En waarom is die psalm zo lang? Misschien hebt u daar wel eens over nagedacht als u die psalm al mediterend las. Je komt eigenlijk wel heel vaak hetzelfde tegen die psalm. Steeds dat gebed of de Heere de dichter bekend wil maken, wil inleiden in het woord. Maar ook de lofprijzing aan de Heere vanwege dat woord. Waarom moet dat in 176 versen? Waarom zou dat niet gewoon in 25 versen kunnen, zoals een gemiddelde psalm? Nou, gemeente, onthoud dit goed. De dichter van psalm 119, we weten niet precies wie het is. Velen gaan uit van David, maar het staat er niet met zoveel woorden bij. Die dichter die raakt niet uitgezongen, niet uitgejubeld als het gaat om Gods woord. Dat woord, dat is zo dierbaar voor hem geworden. Dat is zijn grootste schat. Dat zegt hij ook verschillende keren. Ver boven goud en zilver zal ik uw woord waarderen. Dat lees je steeds in deze psalm. En wat zo kenmerkend is voor deze psalm is dat in ieder vers komt dat woord van de Heere ook terug. Behalve het 122e vers, dat is het enige vers waar geen verwijzing in zit naar het woord van de Heere. Soms lees je van Gods wet in deze psalm, uw wet. En daar wordt dan niet zozeer mee bedoeld de 10 geboden. Maar dan moeten we dat woordje Torah opvatten als het hele woord van God. De dichter spreekt ook over Gods inzettingen, over Gods bevelen, over Gods getuigenissen. Die uitdrukking die ligt in onze tekst. En al die woorden, je zou kunnen zeggen, aan de ene kant zijn het synoniemen. Ze wijzen allemaal op het woord van de Heere. Maar tegelijkertijd laten al die woorden ook een afzonderlijk aspect zien van de rijkdom van het woord. Vanmiddag dus willen we de vinger leggen bij dat woordje getuigenissen. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermakingen en mijn raadslieden. Een getuigenis. Wat is nou een getuigenis? Als u goed naar dat woordje kijkt, dan zie je in dat woord getuigenissen het woord getuige. En wat is nu een getuige? Nou, dat is iemand die ergens, bijvoorbeeld bij een ongeluk of een misdrijf, aanwezig is geweest. Die heeft met zijn eigen ogen precies gezien wat er is gebeurd. En die kan dan ook een betrouwbaar verslag geven van die gebeurtenissen. De politie kan dat wel eens nodig hebben bijvoorbeeld. Er worden getuigen geroepen, gevraagd om te vertellen wat er is gebeurd aan mensen die er zelf niet bij zijn geweest. De politie was later pas ter plaatse. Nou, dat laat toch iets zien, gemeente, van wat het karakter is van Gods woord. Gods woord is een getuige. De Heer Jezus heeft gezegd in het Nieuwe Testament, Johannes 5, vers 39, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En daar bedoelt hij het Oude Testament mee op dat moment. Maar dat mogen wij breder trekken naar heel de Bijbel. Die getuigt van Christus. De Bijbel die laat ons zien wie de Vader is, wie de Zoon is, wie de Heilige Geest is. En dat maakt de Bijbel dus iets heel persoonlijks. De Heere geeft ons zijn woord, omdat hij zichzelf aan ons wil bekendmaken. Hij openbaart zich door dat woord. En daarom is het zo van belang, gemeente, dat wij dat woord niet alleen maar zien als een heilig boek met allemaal letters, met allemaal woorden, allemaal teksten. Maar dat wij allereerst zien op de persoon achter dat woord. U zou dat woord kunnen vergelijken met een liefdesbrief. In onze tijd gaat het allemaal digitaal, maar nu, vroeger ging het veel meer met brieven. Dan maakte men elkaar bekend hoeveel men van elkaar hield door een brief. En als men zo'n brief in de handen had, dan bleef men niet staan bij de letters, maar dan dacht men aan de persoon die die brief had geschreven. Vanuit die brief probeerden ze die persoon te leren kennen. En gemeente, zo is de Bijbel dus Gods getuigenis. De Heere spreekt. Het is de levende stem, kun je wel zeggen, de stem van de levende God. Hij spreekt tot ons persoonlijk. En dat moeten we goed tegen elkaar blijven zeggen. Want ongemerkt verliezen we dat uit het oog. Want dan beseffen we ook hoe bijzonder het is dat de Heere ons zijn getuigenis heeft gegeven. De Heere wil dat we hem kennen. Er is een tijd geweest dat de Bijbel niet nodig was. Er is een tijd geweest op deze aarde dat wij de Heere kenden, ook zonder Bijbel. Dat we met hem wandelden en dat we hem kenden, lief mochten hebben. Dat is de tijd geweest van Genesis 1 en 2. Adam kende God aan de wind des daags. Hij wandelde met God in gemeenschap. Hij mocht met God spreken. Hij mocht de liefde van de Heere ervaren. Hij mocht God kennen. Want hij was geschapen in Gods beeld. Ware kennis hoort daarbij. Geen Bijbel nodig. Maar gemeente, dat is veranderd. Sinds dat Adam in de zonde gevallen is en wij in hem, kennen wij God niet meer zoals toen. Wij kennen God niet zoals we hem moeten kennen. We zijn vervreemd van God en van het leven met hem. En we zijn verduisterd in ons verstand. We hebben wel enige indrukken van wie God is, maar dat is maar zeer beperkt. En we maken vaak een hele verkeerde voorstelling van wie de Heere echt is. De Heere had toen kunnen zeggen, toen Adam willens en wetens zichzelf in de blindheid stortte, in de onwetendheid stortte en heel de mensheid, had God kunnen zeggen, nu laat ik de mensheid gaan op dat zelfgekozen pad, zonder mij. Maar dat wilde de Heere niet. De Heere wil zijn schepping, zijn schepsel terug. De Heere zoekt de gevallen mens. Hij wil zich bekendmaken aan zondaren die naar hem niet vragen, die van hem niet willen weten. De Heere loopt ons na, dag in dag uit, met zijn getuigenis, gemeente. En dat doet hij aan de ene kant ook door de natuur. Dat hebben we gelezen, ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt dat heel mooi omschreven. De natuur, daar kun je de Heere ook in kennen. De natuur is als een schoon en prachtig boek. Waarin we iets kunnen leren over Gods wijsheid in de manier waarop hij deze wereld heeft geschapen. En ook zijn trouw in zijn zorg voor deze wereld. En zijn almacht, want hoe groot is hij dat hij al die dingen onderhoudt. Tot het kleinste grassprietje toe, daar zorgt hij voor. Oh, dan is dat al zoveel reden om ons te verwonderen. Het boek van de natuur. Maar toch heeft de Heere gezegd, dat is niet genoeg. Er moet ook een Bijbel komen. Ik moet mijn getuigenissen aan de mensheid geven. Want gemeente, in de natuur kunnen we veel leren van de Heere. Maar wij kunnen in de natuur niet Christus ontmoeten. De Heere Jezus Christus, het vlees geworden woord. Hem kunnen we alleen ontmoeten in de Bijbel. We hebben het genoemd. De schrift is het die van hem getuigt. De Heere wil dus dat wij hem kennen. En daarom hebben wij dat woord. En dat is dan ook meteen het doel van alle activiteiten in het winterwerk. De catechisaties, de bezoeken, de kringen, de verenigingen, de clubs. Al die avonden, al die activiteiten, als de Heere het geeft, dat wordt belegd met een doel. Om elkaar te ontmoeten, zeker. Hoe belangrijk is het dat we elkaar blijven ontmoeten? Juist in deze tijd weten we en voelen we hoe groot het gemis is als we dat niet hebben. Maar het gaat allermeest in het winterwerk. Opdat we om het kennen van de Heere, om het leren kennen van de Heere. Al die avonden gaat dat woord open. En wordt er getuigd van wie Hij is en wie Hij wil zijn voor een zondaar. Gemeente, mogen we zo ook met verlangen opgaan. Als de avonden belegd worden, de activiteiten georganiseerd worden, dat we onze plaats ook niet leeg zullen laten, want het is de goedheid van de Heere. Hij wil zich bekend maken. Dat er dan ook een verlangen in ons hart mag zijn, gewerkt door zijn geest, om hem te leren kennen. Dat er een brandend verlangen is bij onze catechizanten. Als ze naar de catechisatie komen. Dat je niet alleen komt omdat papa en mama het zeggen, je vader en moeder het zeggen. Maar dat je het ook zelf wil. Van, met het gebed, Heere, mag ik u leren kennen. Mogen daar de catechisaties voor gebruikt worden? Gemeente, we hebben het over Gods getuigenissen. De Heere maakt zich bekend. Aan u persoonlijk, aan ons allemaal, wil Hij zich bekend maken. En dat we dat als een groot voorrecht en een wonder zouden mogen beschouwen. Want we worden zo bevoorrecht. Wat zingt Psalm 147? Daar zingt de dichter in Psalm 147 vers 10. God gaf aan Jacob, dus aan het verbondsvolk Israël, Jacob, zijn wetten. Hij deed Israël op zijn wegen letten. Zo wou Hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Het volk Israël was zo bevoorrecht tegenover al die heidenvolkeren die in hun blindheid bleven liggen. Aan wie de Heere zich niet bekend maakte. En zo zijn ook wij, nieuwtestamentische verbondsvolk, zo bevoorrecht. En als u misschien twijfelt aan de gewilligheid van de Heere, zou de Heere ook mijn ziel willen redden? Zou Hij ook mij willen verlossen van het verderf waar ik zelf voor gekozen heb? Zou de Heere mij willen bekeren? Ik hoop dat u met die dingen worstelt, ook in het aankomende winterseizoen. Dat die worstelingen er zijn om die persoonlijke toepassing. Maar bedenkt u dan goed. En schept u dan ook maar moed. Als u ziet dat de Heere u persoonlijk op het oog heeft. Hij spreekt tot u persoonlijk. In zijn getuigenissen. Hij stelt zich aan u voor. Dat is wat, gemeente. En nee, daarmee ben je nog niet bekeerd. Die zaak moet toegepast worden. Maar wat zou het een bron van bemoediging kunnen zijn als u zou beseffen wat een zegen het is dat de Heere tot ons persoonlijk spreekt in zijn woord. Ja, dan gaat u die lofzang van Psalm 119, gaat u begrijpen waarom die dichter daar nou zoveel verzen voor nodig heeft. 176 verzen. Omdat hij ziet dat de Heere daar met dat woord, zijn getuigenissen, zijn welzijn op het oog heeft. Gods getuigenissen. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods getuigenissen die zijn allereerst tot raad. Onze tekst die spreekt allereerst over het vermaak. Maar dat willen we in de derde gedachte behandelen. We beginnen nu met de raad. Gods getuigenissen zijn tot raadslieden. De Heere geeft ons zijn woord om zoveel redenen. Maar twee daarvan willen we vanavond bijzonder bespreken. Die liggen in onze tekst. Tot raad en tot vermaak. Raadslieden. Dat zijn raadgevers. Dat zou je kunnen zien als adviseurs. Gods getuigenissen, dat zijn de adviseurs, de raadgevers van de dichter. Die geven hem goede raad, advies. En wat voor mensen hebben nou raad en advies nodig? Nou, dat zijn mensen die het niet meer weten. Mensen die radeloos zijn. Die vast zijn gelopen, die niet meer weten hoe het verder moet. Die hebben raad nodig. Die hebben hulp nodig. Want wij zoeken van nature niet zo gauw om hulp. Wij willen toch onze zaken zelf oplossen. hulp vragen, advies vragen aan je vader en moeder of nou, noem het maar, aan een advocaat inschakelen om advies, juridisch advies. Ja, daar wacht je toch zo lang mogelijk mee, om maar een paar voorbeelden te noemen. En zo is het, zo is het. We zijn hoogmoedige mensen, we willen zelfstandig zijn, onafhankelijk zijn. Maar gemeente, er zijn situaties in ons leven dat we het niet meer weten. Als u zo topt met uw gezondheid, een ernstige kwaal, dan ga je naar de dokter, hè? Maar er kan ook een moment komen dat de dokter zegt, ik weet het niet meer. Ik kan weinig voor u doen, niets meer voor u doen. Wat kunnen we radeloos zijn als we zien op ons gezin, onze kinderen. Of juist kinderen die zich zo zorgen maken om hun ouders. Komt ook voor. Dat je wilt helpen, maar dat je gewoon niet weet hoe je het moet doen. Dat je geen raad weet. Voor al die dingen zijn Gods getuigenissen tot raadslieden. En zo zouden we dat eindeloos kunnen uitbreiden. En dan beginnen we heel nadrukkelijk bij de dingen van het dagelijkse leven. De noden en de zorgen die er zijn in ons alledaagse leven. Waar je soms geen uitkomst ziet. Ook voor die dingen mag de dichter Gods getuigenissen tot raadslieden hebben. Want hij spreekt heel algemeen, hij sluit het niet uit. En hoe gaat dat dan als de Heere ons raad geeft in die alledaagse dingen? Geeft de Heere dan ook altijd uitkomst? Worden de problemen dan altijd weggenomen? Dan laten we niet te snel nee zeggen. De Heere is een God van wonderen. En wie werkelijk hem smeekt om raad en om uitkomst, in besef niets verdiend te hebben, die gaat het ook ervaren. Dat wordt ervaren in het leven, dat de Heere soms wonderlijk uitkomst geeft. Ik was vanmorgen, mocht ik zijn in Houten, de predikant van die gemeente, dominee Hartenveld, ernstig ziek, een hersentumor. Moest 2 weken geleden geopereerd worden. En de uitslag is, de artsen staan er versteld van. Ze kunnen werkelijk geen enkel spoor van de tumor meer vinden. De artsen kunnen het niet verklaren. Op grond van Gods woord mogen wij wel een verklaring geven. De Heere is een God die wonderen doet. Op het noodgeschrei doe ik grote wonderen. Laten we dat ook zeggen. Laten we dat vasthouden dat de Heere soms doet. Ver boven ons bidden en denken. Maar dat neemt niet weg dat er ook noden zijn. Die we een leven lang misschien wel met ons mee moeten dragen. Dan zouden we zoveel kunnen noemen. U kunt dat ook zelf invullen. Dingen die, waarvan u weet, menselijk gesproken neem ik dit mee. Het graf in, deze zorg. Maar ook dan wil de Heere in zijn getuigenissen u tot raad zijn. Als u smeekt om uitkomst. Als u leeft dichtbij dat woord. Biddend om licht, het licht van de geest over dat woord. Heere, leer mij toch de weg die ik moet gaan. En dan wil de Heere toch, als er soms misschien moeilijke beslissingen moeten worden genomen, moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, dan wil de Heere soms toch de weg wijzen door zijn woord. Of hij wil bemoedigen en versterken, vertroosten vanuit zijn woord, vanuit zijn beloften. Dat wil de Heere doen. Nee, daar is de nood niet mee weg. De zorg die blijft, maar dan geeft de Heere toch kracht om die weg te gaan die hij met u gaat. Zo wil de Heere, zo zijn Gods getuigenissen tot raadslieden die ons de weg wijzen. Maar zo is het ook geestelijk dat Gods getuigenissen raadslieden zijn. En als het gaat om het geestelijke, dan moeten we zeggen dat er heel veel raadgevers zijn. U kunt overal geestelijk raad krijgen. Maar niet alle geestelijke raad is goede raad. We denken maar bijvoorbeeld aan de christenreis van Bunyan. Als christen uit stad Verderf vlucht, hij daar niet meer kan blijven door de nood van zijn hart. Hij weet niet waar hij heen moet. Dan komt daar evangelist. Die geeft hem raad. Je moet naar dat licht in de verte, dat poortje. Daar moet je heen. En hij gaat op weg. Maar al snel komt hij de edelman wereldwijze tegen. En die wijst hem een verkeerde weg. Die wil hem zalig laten worden door de goede werken. Je moet je opknappen, je moet je leven beteren. Dan zal God je in genade aannemen. Dat was een onbegaanbare weg. De vloek en de donder van de Sinaï, die kwamen over hem heen. En gelukkig kwam daar opnieuw evangelist om hem te wijzen op dat poortje, die enge poort. En gemeente, zo kunnen er dus allerlei geestelijke raadslieden zijn die ons advies willen geven. Soms goed bedoeld. Maar er is maar één goede raad en dat is de raad van het woord. De raad van het woord. Dat is een andere raad dan de raad van het gevoel. Van binnen hebben we ook van die raadgevers. Ons gevoel. Als je steunt en vertrouwt op je gevoel. Laat de Bijbel zo duidelijk zien. Dat is, ga je meestal een verkeerde weg. Een schommelende, wankelende weg. Niet naar de Here toe, maar bij hem vandaan. We kunnen zelfs onze geliefden met goede bedoelingen ons raad geven. En waar je al snel op vertrouwt. Want je geliefden, die hebben toch het goede met je voor. Die kunnen ons ook geestelijk raad geven. Maar altijd toetsen, gemeente, is het naar het woord. Laten Gods getuigenissen toch vooral onze raadslieden zijn. De Heer heeft het gezegd. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Dat doet de Heer door de middelen, ja zeker. Ook door goede gesprekken met onze geliefden, ook zeker. Maar het moet altijd gesteund zijn op het woord. En gemeente, we menen het vaak ook zo goed te weten, hè? In geestelijk opzicht. We weten precies, we kunnen precies vertellen wat er nodig is in ons leven om bekeerd te worden. U kunt misschien zelfs wel vertellen wat er allemaal in uw leven moet plaatsvinden en hoe het allemaal gaat, stap voor stap, als de Heer gaat werken. En dat u zelfs de Heere de weg gaat voorschrijven. Maar als de Heere echt gaat werken in het leven, het eerste wat hij dan doet, dat hij je eigen blindheid en dwaasheid laat zien, dan vallen al die dingen uit je handen, al die ingebeelde hersenschimmen, al die gedachten, al die voorstellingen die je gemaakt hebt van de bekering, om maar iets te noemen, die worden dan uit handen genomen. Dan gaat de Heere aanwerken op zijn woord. En dat woord van de Heere, dat is een woord dat slechten, eenvoudigen, wil dat zeggen, onkundigen, dwazen, wijsheid leert. Niet de wijzen en de verstandigen die het zelf weten. Nee, de eenvoudigen, de verachten en de onedelen, mensen die het niet meer weten. Die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. Hoe ze met die heilige en rechtvaardige God verzoend kunnen worden. Als dat vonnis van Gods wet gaat drukken. Als de geestelijkheid van zijn wet meer en meer gevoeld wordt in ons leven. Ja, dan word je hoe langer hoe radelozer. En dan ga je wanhopen aan alles van jezelf. Alles waar je eerst op steunde. Dat wordt je één voor één afgenomen. Om dan maar één ding over te houden. Dat woord van de Heere. Dat woord wat aan de ene kant zo'n eerlijke raadgever is. Die eerlijk wijst op onze geestelijke kwaal. Maar dat woord is anderzijds het woord van de Zoon van God. De stem van de Zoon van God. En daar klinkt ook die lokroep. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud, beproefd komend uit het vuur. En witte klederen, opdat gij bekleed moogt worden. En ogenzalf, dat is ook bij de Heer Jezus te krijgen. Opdat je blindheid wordt weggenomen. Opdat je gaat zien jezelf in je vloekwaardigheid. Maar ook de Heer in zijn heerlijkheid. In zijn barmhartigheid. Christus, gemeente. Zijn naam is wonderlijk. Maar zijn naam is ook raad. O, dat u dan toch zo tot hem zou vluchten. En dat kunt u doen door dicht te leven bij dat woord. Dat zijn getuigenissen uw raadslieden zullen zijn. Oh, die zijn zo onmisbaar. Te meer ook omdat die dichter van Psalm 119 een vreemdeling is op de aarde. Dat hebben we gelezen. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Vers 19. Verberg uw geboden voor mij niet. Een vreemdeling in het oude Israël. Ja, dat was nou een voorbeeld. Abraham heeft als een vreemdeling in Kanaan gewoond. Het was nooit zijn echte vaderland. En omdat hij daar als een vreemde woonde, was hij ook kwetsbaar. Hulpeloos in die zin ook, in maatschappelijke zin. En zo is het ook geestelijk. Gods kinderen hier op de aarde zijn vreemdelingen. Ze hebben leiding nodig naar dat hemelse vaderland. Hier is het niet. En als de Heer ons aan onszelf overlaat, ja, dan zullen we daar ook nooit aankomen. Nee, het is zo nodig dat Hij ons leidt. Gij zult mij leiden door uw raad. Door de woestijn van dit leven. Die woestijn die zo vol verdrukking kan zijn. Vol van gevaren. Vol van aanvechting. Daar heeft de dichter ook mee te maken. Die dichter die Gods getuigenissen tot zijn raadslieden neemt. Dat hebben we ook gelezen met elkaar. Dat hij bidt in vers 22. Of de Heere van hem de versmaadheid en de verachting wil wegnemen. Hij werd bespot omdat hij vasthield aan het woord van de Heere. O gemeente, als wij werkelijk vreemdeling zijn door Gods genade, want van nature zijn we het niet, zijn we hier thuis in deze wereld, maar als wij vreemdeling mogen worden, dan krijg je dat woord lief en dan wordt dat ook gezien door je omgeving. En dan wordt het ook wel eens heel eenzaam. Een vreemdeling was ook wel eens heel eenzaam. En die werd dan bespot. En dan kun je bespot worden door je omgeving. Door je klasgenoten misschien wel. Als je misschien wel de enige bent die niet mee wil doen met de zonde. Dan gaan ze tegen je zeggen, ah joh, kom op. Je mag toch ook een keer genieten. Je hoeft toch niet altijd zo serieus te zijn. Kom op. Dan word je aan alle kanten getrokken om toch maar mee te gaan. Proberen ze je te verleiden. En als dat niet helpt, dan gaan ze met je spotten. Dan gaan ze je pijn doen. Maar toch vasthouden, jonge mensen. En wij allen vasthouden aan dat woord van de Heere, wat er ook tegenop komt. Want als we die weg niet gaan, de weg van het woord. Al het andere is uiteindelijk een doodlopende weg. We zeiden het, alle noden, alle zorgen, zowel als het gaat om het dagelijkse als om het geestelijke, die mogen we bij de Heere brengen in het gebed. En in al die dingen wil de Heere ons de weg wijzen, wil Hij ons raad geven. Misschien is er hier wel iemand die zegt, het klinkt allemaal wel mooi wat u zegt vanaf de preekstoel. Maar ik heb gebeden of de Heere me de weg wilde wijzen. En ik heb het woord bestudeerd, gezocht naar een aanwijzing hoe ik de weg moest gaan. Of een woord van troost in deze moeilijke weg, maar ik vind het niet. Ach gemeente, hebt u dan wel echt bij dat woord geleefd? Laten we het eens zo benaderen. Ik wil uw vraag zeer serieus nemen. Ik ken u een klein beetje en ik weet hoe er wordt gezucht. En dat er ook wordt gebeden. Maar hoe leeft u bij het woord? Leeft u echt bij en uit het woord? Natuurlijk, bij het eten, bij het slapen gaan, maar verder. Zoekt u ook echt naar dat woord, in dat woord? Maakt u daar echt tijd voor om te luisteren naar wat de Heere tot u spreekt? Laten we maar daar beginnen. Dat zou mogelijk een oorzaak kunnen zijn dat uw gebed niet wordt verhoord. En dat u geen uitkomst ontvangt. In vers 31 lezen we het zo heel teer. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. De dichter die is onlosmakelijk verbonden met dat woord. Hij zit eraan vastgekleefd. Aan vastgelijmd, zou je kunnen zeggen. Zo hecht is zijn omgang met dat woord. Oh, dan is psalm 119 ook een schuldigstellende psalm. Want het zet ons wel voor de spiegel. Hoe is het met ons bijbellezen gesteld? We gaan naar onze derde gedachte. Tot vermaak. Gods getuigenissen zijn tot vermaak. De Heere wil niet alleen raad geven in zijn woord. Maar hij wil ook vermaak geven, genoegen geven. De Heere geeft ook vreugde in dat woord. En dat is iets wat we absoluut vast moeten houden, gemeente. Juist ook onze jonge mensen. De duivel doet er toch alles aan om je te laten geloven dat het leven met de Heere heel saai is. Als je de Heere gaat dienen, moet je er maar op rekenen dat je weinig plezier meer hebt. Weinig genoegen, weinig vreugde. Dat is een somber en een saai leven. En zo probeert de duivel je van het zoeken van de Heere af te houden. Maar lees eens onze tekst. De dichter mag het oprecht zeggen. En hij zegt het een heel aantal keren in psalm 119. Dat Gods woord, Gods getuigenissen, dat is zijn vermaak. Het staat zelfs in het meervoud. Zijn vermakingen. Dat zijn er zoveel. Hij mag zoveel genoegen, zoveel vreugde ervaren. In het onderzoeken, in het lezen, het overdenken van Gods woord. Ik had de gezant als we dit seizoen elkaar hopelijk, als de Heer het geeft, heel wat keren ontmoeten en over heel veel dingen spreken. Ik zou zo graag willen dat jullie dit je ter harte zullen nemen. Dat het dienen van de Heer, dat het een liefdedienst is. Daar zul je nooit spijt van krijgen. Daar ligt zoveel vreugde in. Als je de Heer mag ontmoeten in zijn woord. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw getuigenissen vond, zegt David, zegt de dichter. De Heere geven dat jullie daar iets van mogen proeven en dat wij allen daar iets van mogen proeven. Want dat kan zo aansporend zijn om hem te gaan zoeken. Ver boven de ijdele vreugde en de vergankelijke blijdschap van deze wereld geeft de Heere zijn volk een vermaak in zijn woord. En waarom is dat woord een vermaak? Daar willen we zo nog nader bij stilstaan. Maar het is ook goed om te zien dat David op andere plaatsen in deze psalm zegt: uw woord is al mijn vermaking. Hij heeft zoveel genoegen in Gods woord. Dat is als het ware zijn enige vreugde. Het is al zijn vreugde. Mag je dan geen andere vreugde hebben in je leven? Moet je dan altijd bijbelstudie doen? Nou, dat niet. Dat bedoelt de dichter niet te zeggen. Maar het laat wel zien dat het toch wel met niets te vergelijken is, die vreugde van de Heer. En dat hij ook wel degelijk op de eerste plaats staat in zijn leven. De vreugde die hij in Gods woord mag vinden. Stelt ons voor de vraag, gemeente, waar halen wij ons vermaak uit? Waar zoeken wij onze vreugde? En ons, dan laat ik het maar heel plat zeggen, ons plezier, ons genot. Waar zoekt u dat? Een mens is geschapen om daar ook iets van te proeven. In het paradijs, daar was vreugde. Daar was genieting van God. Dus dat zit in de menselijke natuur, dat ieder mens heeft toch een zekere behoefte en een verlangen naar genot. Je wilt toch wat genieten. Maar waar zoeken wij het genot? Waar zoeken wij nou de vreugde? Onderzoeken wij onszelf hierop? U kunt het heel eenvoudig ontdekken in uw leven. Waar u uw genoegen uithaalt. Het blijkt namelijk uit de onderwerpen waarover u het liefste spreekt op een verjaardag. Om maar iets te noemen. Waar spreekt u nou het liefst over? Als u op een verjaardag bent of als u visite krijgt. Welke dingen komen dan vaak terug? We hebben zo allemaal van die dingen waar we graag uren over kunnen spreken. De een over zijn werk, de ander over een hobby. En daar mag je natuurlijk ook over spreken, maar het laat wel zien ja, wat op de eerste plaats staat. Je kunt het ook zien waar je je vrije tijd het liefste aan besteedt. Hoe vult u uw vrije tijd in? We hebben het allemaal druk, ja zeker. Maar toch hebben we ook allemaal wel enige vrije tijd. En die koesteren we toch? Daar zijn we zuinig mee. Op. Hoe vult u het in? Daaruit kunt u weten waar u uw vermaak uithaalt. Heeft Gods woord daar een vaste plek in? Het onderzoek van Gods woord. Het lezen van goede boeken over dat woord. Hoort er ook bij. Zo zouden we het eindeloos kunnen uitbreiden. Waar fantaseert u graag over? Waar mijmert u graag over als u 's nachts op bed ligt? Of andere momenten, als de gedachten zo gaan, waar denkt u graag aan? Dat laat allemaal zien waar ons hart naar uitgaat. Gaat het nu uit naar de dingen van deze wereld, de vreugde die hier op aarde te krijgen is, die maar een korte, ijdele vreugde is? Of is het nou met de dichter? Mag u nou werkelijk meekomen met de dichter? Uw getuigenissen, die zijn mijn vermakingen. O gemeente, als dat zo is, dan zult u ook dit komend winterseizoen ook te vinden zijn. Als er activiteiten zijn, als er avonden zijn, als er door de weekse kerkdiensten zijn. Als u een vermaak hebt in dat woord, dan neemt u ook de gelegenheden te baat om dat woord tot u te nemen, die de Heere in zo'n overvloedige mate zendt. Als wij onze plek leeg laten op al die avonden, op catechisatie, op de verenigingen, noemt u het maar op. Dan moeten we ons die vraag stellen. Komt dat misschien omdat ons vermaak buiten de dienst van God ligt en dus in de zonde ligt? We hebben het gezongen. Ik heb met vermaak mijn tijd daarin gesleten. De dichter kijkt niet op een uurtje als het om de dingen van de Heere gaat. En dat is wel een grote streep door al ons plichtmatige bijbellezen. De dichter zegt, ik heb met vermaak mijn tijd in uw getuigenissen, uw woord, gesleten. Dat kon hem nooit te veel zijn. Maar dat is een streep door al ons plichtmatige Bijbel lezen. Ik ga maar van mezelf uit, gemeente. Hoe vaak lezen wij de Bijbel zo plichtmatig? Oh, we moeten nog even lezen. Hoort erbij. Zeker. Maar hoe vaak is het nou werkelijk vanuit de vreugde, vanuit de levende behoefte naar dat woord? De dichter laat zien dat wij nooit tevreden mogen zijn met 3 keer op een dag Bijbel lezen. En 's avonds misschien voor het slapen nog, of 's ochtends bij het wakker worden. Nee, dat moet toch de dag door. Steeds moeten wij dat woord toch herkauwen. Nee, we kunnen niet in een klooster gaan zitten. Dat bedoelt de dichter niet. Maar toch als de mogelijkheden er zijn, gemeente. Want er is zoveel te vinden in dat woord. Er is zoveel vermaak in dat woord van de Heere. In onze eerste gedachte hebben we het gezien. De Heere maakt zich bekend door het woord. Hij openbaart zich. En als u iets van de Heer hebt gekend, iets van zijn schoonheid, als u de koning in zijn schoonheid mocht aanschouwen, ja, dan is heel uw hart vol. Dan is uw hart vol van hem. Van zijn genade. Van zijn gemeenschap. En als dat in uw leven mocht zijn, als u iets van de hemel op de aarde mocht ervaren, als u de Heere mocht ontmoeten in het gewaad van zijn woord, en als hij tot uw ziel sprak van vrede, niet meer van vloek, maar van vrijspraak, van ontferming, ja, dan blijft daar altijd die liefde op de bodem van het hart liggen. En dat verlangen om hem te kennen en om hem steeds meer te leren kennen, om hem te vervolgen te kennen. Zoals een man en een vrouw, daar kunt u het goed mee vergelijken. Het leven van een kind van God, dat is een huwelijksleven Christus die bruidegom. En de kerk, Gods kinderen, dat is de bruidskerk. En in een gezond huwelijk, daar raken man en vrouw toch nooit op elkaar uitgekeken, nietwaar? Dat weet u toch ook, als u, al bent u 50 jaar getrouwd, of 60 misschien. Nooit komt er een dag waarop u dan zegt, nu heb ik genoeg van je. Als de liefde, de echte liefde er is tussen man en vrouw. Nee, dan wil je alleen maar meer van elkaar ontdekken. Elkaar steeds beter leren kennen. Nou, zo is het ook met Gods woord. Zo is het ook met het leven van Gods kinderen. Altijd. Helaas niet altijd in de beoefening, maar dat is toch de weg van Gods kinderen. Steeds dat verlangen om de Heere meer te leren kennen. Opdat ze zich nog meer in Hem mochten verheugen. En nog meer mochten verblijden in Hem. En dan speuren ze Hem na in zijn woord. Willen ze nog dieper inblikken. Als de Geest erin meekomt. In wie de Heere is. In zijn genade. Maar ook in zijn heiligheid. Wie de Heere is in zijn almacht. Ja, dan gaan we de daden van de Heere naspeuren. Zijn wonderen. De Bijbel is een boek vol wonderen. De grote daden van de Heere. Daar kunnen we van lezen. Oneindig veel zijn die wonderen. Denkt u maar aan de schepping van deze wereld. Wat een wonder. Daar kunt u over lezen in het woord. Of de uittocht uit Egypte. Met die plagen. Toch door de woestijn, wat heeft de Heere daar een wonderen gedaan. De zending van zijn Zoon, wat een wonder. Wat een groot werk van God dat Hij zijn Zoon gaf om zondaren te verlossen. Oh, als u daar iets van kent, dan is dat een heilgeheim waar u nooit op uitgekeken raakt. Dan ligt daar zo'n vermaak in. Ja, als u mag zien in dat woord. Dat de Heere van eeuwigheid, zegt Spreuken 8, een vermaking heeft gehad. Zijn vermakingen waren van eeuwigheid met de mensenkinderen. Dat de Heere van eeuwigheid al bewogen is om mensenkinderen zalig te maken. Dat in de stilte van de eeuwigheid Gods vermaak en vreugde is geweest. Als u daarin wordt geleid. Ja, dat geeft een onuitsprekelijke vreugde. Een onuitsprekelijk vermaak. In die ogenblikken. Oh, u zou wensen dat u daar dat het nooit meer ophield. Dat u daarin mocht blijven staan. Dat kan helaas niet. In dit leven. In dit vreemdelingsbestaan. Is dat maar bij ogenblikken. Maar dan is er toch wel steeds, als het goed is. Dat verlangen. Naar meer van die vreugde. Die vreugde die de zonde zo bitter ook maakt. Maar helaas moeten we ook zeggen dat het ook in het leven van Gods kinderen vaak zo anders is. U die de Heere mag kennen en vrezen. Als u de dichter hier hoort spreken over het vermaak dat hij in Gods woord heeft. Hoe is het nu? Misschien mocht u het vroeger wel hebben. Maar is het nog levend? Is dat nog steeds uw eten en drinken, dat woord van de Heere? Of heeft het vermaak van deze wereld weer meer grip op u gekregen? En bent u stapje voor stapje weer afgegleden in het dienen van de zonde? Het kan niet samengaan. Het vermaak van deze wereld, als we daarin opgaan, moeten we maar rekenen, ook Gods kinderen, dat we weinig of geen vreugde en vermaak zullen hebben in het woord. Maar wat moet je dan als je zo lusteloos bent geworden? Het zij na ontvangen genade dat je moet zeggen, ik ben verflauwd. De smaak is eruit. Of als u misschien wel moet zeggen, ik heb nog nooit werkelijk een vreugde in het Bijbellezen gehad. Nog nooit de Heere daarin mogen ontmoeten. Wat moet je dan? En wat als je geen lezer bent? Ja, ik ben geen lezer, het spijt me. Ik hou niet van lezen. Geen lust. O gemeente, gaat u niet wachten totdat u lust krijgt. Dat u zegt, ik hoop dat het nog eens beter wordt, dat ik wel een lezer word, of dat ik wel een verlangen krijg naar de Heere. Nee, u moet ogenblikkelijk dat woord van de Heere ter hand nemen. Want dat is dat middel wat de Heere gebruikt om zijn genade te schenken. Als de geest erin meekomt. U moet niet wachten totdat u er zin in krijgt. Net zoals je niet moet wachten met eten totdat je zin hebt om te eten. Nee, we moeten op gezette tijden voedsel tot ons nemen. Anders dan gaat het niet goed. En zo is het ook met het lezen van Gods woord. En misschien moet je wel zeggen, juist als je geen lust ervaart. Juist als je geen vermaak ziet in het woord. Ga dan maar juist lezen. Want de Heere kan erin meekomen. De Heere kan het juist als je dan toch de middelen gaat gebruiken. Dan kan dat zo tot schuld worden. Dat het zo confronterend is. Je moet het niet wegstoppen. Maar kom er maar mee voor de dag. Het is ook niet zomaar, gemeente, dat we in Psalm 119, die psalm waar de dichter zo met de Heere en zijn woord mag omgaan, dat je daar wel 10 keer leest, Heere, maak mij levend. Gebed van een kind van God, in 1 psalm, wel 10 keer, maak mij levend. Want ook Gods kinderen, die kleven aan het stof, die zijn in zichzelf net zo min geneigd om Gods getuigenissen te bewaren, om daarbij te leven als ieder ander mens. Maar juist als je dat woord ter hand gaat nemen en het probeert te overdenken en te bidden of de Heere er een vermaak in wil geven, ja, dan kom je zo met je eigen tekort in aanraking. En dan komt dat gebed er, gemeente. Heere, maak mij levend. Want als u het niet doet, als u dat leven niet gunt aan mijn ziel, oh, dan blijf ik zo dood in mezelf. Dan blijft mijn hart als een steen waar dat woord van u op afketst. Gemeente, en dan is het nog zo, begrijpt u me goed, we kunnen onszelf er niet bij lezen. We kunnen onszelf niet bekeren door dat woord maar uren per dag te lezen. Dat is geen automatisme. Maar u kunt het vergelijken met een zeilboot. Een zeilboot die vaart op de wind. En die schipper, die kan de wind niet laten waaien. Daar heeft hij geen invloed op. Maar die schipper weet 1 ding. Als ik mijn zeilen niet hijs, dan zal ik zeker niet varen. Hoe hard het dan ook zal waaien. Dat kan die wel. Hij kan wel die zeilen hijsen. Maar zo is het, gemeente. Zo hoop ik ook dat het mag zijn in het komende seizoen, het winterwerk. Dat we maar biddend de zeilen zullen hijsen. Dat we de middelen zullen gebruiken. We zullen waken in het onderzoeken van Gods woord. Met het gebed of de Heere de wind van zijn geest wil laten waaien. Dat geven de Heere ons. Amen. Zingen wij van die Psalm 119. Daarvan het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren.